Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem.
Goeiedag en welkom bij een nieuwe uitzending van Toogpraat. Een politiek incorrecte podcast. En mijn gast deze keer is iemand waar ik onvoorstelbaar fier op ben. Ik ben eigenlijk zelfs een groepie. Al sinds ik voort er ben, print ik ieder opiniestuk van hem uit. Hij is iemand die door Rick van Kouwelaert genoemd wordt als een prikkelende geest. Hij is de auteur van dit boek, Reset. Hij was ooit actief bij de links-anarchistische Provo-beweging. Hij heeft een boeiende academische carrière, zowel in eigen land als in Amerika. In Amerika bij de Brown Universiteit, in eigen land bij de VUB. Hij is nog steeds columnist bij De Morgen, waar hij eens tegen heilige linkse huisjes schopt. Hij wordt wel eens de huisideoloog van de socialisten genoemd. En wanneer mijn gast spreekt, dan luistert links en ook tegenwoordig rechts in politiek in Vlaanderen. Daarom is het een ongelooflijke eer om mijn gast te verwelkomen, professor Elgardis.
Hallo.
Hartelijk welkom. Mag ik Mark zeggen?
Ja, absoluut.
Natuurlijk aan mijn toogje.
Ja, aan mijn toog.
Voor de luisteraars weten ondertussen al, de podcast Toogpraat is altijd opgebouwd rond drie rondes. Ronde 1 is, wat zal het zijn, hebt u een vraag voor mij. Tweede ronde is, pakt een van mij. En de derde, dan blikken we vooruit. Wat de grote problemen zijn, of de grote uitdagingen van onze generaties. Maar beginnen doen we traditiegetrouw met een drankje te nuttigen samen. En mijn gast mag altijd het drankje kiezen. En u hebt gekozen voor een Cuba Libre. Waarom dit drankje?
Ja, eigenlijk heb ik niet zo'n lievelingsdrank. Hè, behalve, en ik drink ook niet veel alcohol, behalve wijn. Maar als ik aan een toog sta, dan drink ik wel eens een Cuba Libre. Of een rum cola, dat hangt er vanaf.
Ja. U weet, Cuba Libre, er is wel zo'n mythe of hoe dat ontstaan is. Begin 1900 bij de onafhankelijkheid van Cuba. Dus het rum van Cuba en Coca-Cola van van het vrije liberale Westen.
Veel mensen denken dat het de revolutie van 58 was in Cuba, maar dat is het niet. Hè. Dat bestond voor de geboorte van Fidel Castro. En inderdaad, ik weet niet of het nu echt waar is, maar dat is het verhaal dat verteld wordt. Hè. Het is een Cuba Libre, hè. Cuba vrij. Slaat op de onafhankelijkheid van Cuba van Spanje, hè, dus het einde van de koloniale overheersing. En de drank zou ontwikkeld zijn tijdens de Amerikaans-Spaanse oorlog door een Amerikaanse kapitein die eigenlijk al flesjes cola mee had en die dat gemengd heeft met Cubaanse rum, hè, cola. Ik weet niet of het verhaal waar is, want dat zou niet.
Ik heb het opzoekingswerk gedaan. Het is naar alle waarschijnlijkheid wel klopt dat het de populariteit is toegenomen door cola erbij te doen, maar er bestond de term Cuba Libre bestond al ervoor al, waarin men een soort donker suikerwater erbij deed. Dus het is een beetje waar, een beetje.
Ik denk dat dat waar is, want Coca-Cola bestond in 1900 nog maar een tiental jaar of zo. Hè.
Zoals alle goede verhalen, ook aan de toog. Ja, er is een grond van waarheid, maar het beetje de mystiek rond.
Ik veronderstel dat Coca-Cola goed uitkomt van het verhaal, zo te vertellen.
Dat is reclame dat je niet kunt betalen. Ja. Goed, Mark, laten we eerst maar erin beginnen met ronde 1, wat zal het zijn?
Ronde 1, wat zal het zijn? De gast legt Tom een vraag voor.
Oké. Vlaams Belang is een grote partij. Hè? En er zijn in dit land niet zoveel grote partijen. Je vertegenwoordigt nu pakweg ongeveer een kwart van de Vlamingen. Hè? Daar rond draait het. En ik heb dat al een paar keer gezegd. Ik vind dat niet normaal dat zo'n partij aan de zijlijn blijft staan. En dat de verzuchtingen, de hoop, de angsten van dat kwart van de Vlamingen die ze via die partij in het politiek bestel willen brengen, dat die eigenlijk geen toegang krijgen tot dat politiek bestel. En vandaar dat ik me toch twee vragen stel als ik jullie partij zie. De eerste is, waarom dan onder die omstandigheden nog iemand als Dries van Langenhoven binnenhalen en alles waarvoor hij staat? Het is toch wel een heel sterk symbool, hè, beladen met allerhande betekenissen die misschien niet zo gunstig meer zijn voor het Vlaams Belang als je wilt gaan deelnemen aan het beleid. En het tweede is toch ook, hè, wat minder scherp, maar toch is het er. Naar mijn smaak is de communicatie van het Vlaams Belang over islam en moslims, maakt het toch nog altijd onvoldoende het onderscheid tussen aan de ene kant een aantal belevingen van de islam die inderdaad incompatibel zijn met Europese beschavingswaarden, die incompatibel zijn met onze levenswijze. Maar het maakt onvoldoende het onderscheid, vind ik, tussen dat en dan aan de andere kant de meerderheid van moslims, hè, zou ik zeggen ook op basis van onderzoek, de meerderheid van moslims die een religie beleven op een manier die absoluut compatibel is met onze seculiere staatsinrichting. En die mensen doen, hè, zoals iedereen, met vallen en opstaan, volgens mij ook hun best om goede medeburgers te zijn. En zij worden onvoldoende in uw communicatie onderscheiden, vind ik, van die inderdaad ook aanwezige uitingen waar we tegen moeten reageren en waar terecht tegen gereageerd wordt. Maar ik vind dat onderscheid onvoldoende wordt gemaakt. En dat soort dingen maakt dat het natuurlijk moeilijk is voor andere partijen om met jullie te praten, of, en misschien is het correcter van het zo te formuleren, maakt het gemakkelijk voor een aantal partijen om te blijven zeggen we gaan niet met hen praten. En dat is tenslotte ten nadele, vind ik, van jullie electoraat. Want zij stellen de hoop in uw partij. En op die manier heb ik soms de indruk dat die partij zichzelf nog afsnijdt van deelname aan het beleid.
Twee belangrijke vragen, twee grote vragen waar niet... Ja, we zullen eerst eens drinken. Want ik heb nu verteld over dat drankje. Gaan we klinken. Gezondheid. Fris op zo'n warme dag.
Ja. Dat is echt correct gemaakt. Hè, met...
First things first. De vraag is geen unieke vraag. De vraag wordt ons regelmatig al gesteld. Maar de vraag wordt precies meer gesteld hoe langer het geleden is dat Dries werd aangekondigd dat hij bij ons op de lijst kwam staan als onafhankelijk kandidaat. Vooreerst moet ik zeggen dat ik heel veel sympathie had voor de situatie waar hij in verzeild was, voor de persoon wie hij was, hoe hij werd neergesabeld door de media en mocht zijn academische carrière niet verder zetten. Hij werd van de universiteit gegooid zonder enige uitspraak. In dit land is men onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar dat geldde niet voor Dries van Langenhoven. En dan de beelden die we allemaal hebben gezien op de VRT en zo, die walgelijke memes, daar heb ik ook helemaal niks mee. En Dries is stelling dat hij geen enkele van die memes zelf geplaatst heeft. Ik geef hem het voordeel van de twijfel en ik denk ook dat het proces zal uitwijzen dat hij die memes, die spotprinten op een bedenkelijk niveau, om het zacht uit te drukken, ook effectief niet heeft geplaatst. Dat is één. Twee, Dries van Langenhoven was in 2019 mijn lijsttrekker in Vlaams-Brabant. Ik was een kleine partij, 5%. Ik moest opboksen tegen Maggie de Blok, tegen een Theo Franke. Ik moet daar ook niet flauw over doen. Dat was een opportuniteit, een bekende naam, in de verkiezingsstrijd kunnen gooien, speelde ook mee. Waarom ik hier op de lijst? Maar last but not least, in 2019 zat Dries in het parlement en waren we aan het onderhandelen met de N-VA. En vond ook iedereen dat er moest gesproken worden. Dus de persoon van Dries, een controversieel figuur zonder meer, die dan vooral controversieel is voor de tegenstander, iets minder voor zijn eigen achterban, dat was geen probleem om te onderhandelen voor Bart de Wever en het Vlaams Belang. Het was geen probleem om bepaalde opiniemakers om toch te onderhandelen met ons. Dus ik vind nu, we 3 jaar verder zijn, dat plots dat nu als een excuus wordt gebruikt waarom er nu in 2024 niet met ons zou kunnen onderhandeld worden, ja. Terwijl dat in 2019 al wel was. Nog een kleine zijstap. Wat Dries wordt verweten is iets wat hij heeft gedaan als student, of zou gedaan hebben als student. Maar als parlementslid, ik zie hem toch ook iedere week bezig in dat parlement. Ik hoor van commissieleden in de Commissie Binnenlandse Zaken dat hij er gedegen werk doet. Ook zijn tussenkomst in het parlement zijn heel goed. Maar die worden helemaal niet gebracht. Ik kan mij niet iets herinneren dat zo fundamenteel fout was dat hij de afgelopen 3 jaar heeft gezegd of gedaan. Dus er wordt iets gecultiveerd rond de persoon Dries van Langenhoven. En dan zit ik natuurlijk, en ik begrijp het wel, hè, dan kunt u nog de opportuniteitsvraag stellen. Jammer. Nu zijn we weer 2 minuten over bezig. is dat wel de sop de kolen waard. Dat kun je dan objectief zeggen. Wel, dat weet ik niet, zal ik eerlijk zeggen. Maar als mijn tegenstanders gaan bepalen wie wel of niet woordvoerder mag zijn... Ik ga één voorbeeld geven. En dan is mijn uitleg al lang genoeg. Er was een journalist van een krant van de DPG Media die iets wou weten over cijfers, over evaluatie van het beleid van media. En de journalist in kwestie belt naar mijn persdienst. En wie wil de reactie geven? Ah, is goed, ja, er is verlangen over in onze woordvoerder. Ah, nee. Dan brengen we het Vlaams Belang niet. Zeggen, maar dat gaat niet, hè. Dat is wij, onze woordvoerder. En waarom brengt je het niet? Ja, ik weet het niet, ik moet die niet. Ja, dan word ik opstandig. En dan denk ik gewoon, ja, ik wens niet dat tegenstanders of journalisten... activisten vermomd als journalist, gaan bepalen wie volksvertegenwoordiger is of niet. En op het einde van de rit bepaalt de kiezer dat. Hè. Er is niemand in heel de geschiedenis van het Vlaams Belang die zoveel voorkeurstemmen in Vlaams-Brabant heeft gehaald als Dries van Langenhoven.
Ja, maar dat laatste ben ik akkoord. Ik vind niet dat mensen van andere partijen, of zeker geen journalisten, het personeelsbeleid van uw partij moeten gaan bepalen. Hè. Dat is duidelijk. Maar ik blijf erbij door... hem binnen te halen, en hij is opvallend, hè? Hij blijft prominent omdat men op hem gefocust is, vind ik toch dat uw partij eigenlijk iets gedaan heeft dat misschien ten nadele is van het electoraat. Dat u misschien langer gaat afhouden van deelname aan het beleid. En ik volg het argument als gezegd, ja, we hebben, men heeft toen onderhandeld met ons. Ik neem aan dat er nog zal onderhandeld worden. Maar in 24 zou er wat meer moeten gebeuren dan onderhandelen.
Dat zou tot een finaliteit moeten zijn.
Ja, daar zou ergens iets moeten uitkomen. En ik denk dat dat voor een stuk gehypothekeerd is, terecht of ten onrechte, door de symbolische lading die Van Langenhoven meedraagt. Het andere deel van mijn vraag ging
over de islam. Ik heb het genoteerd. Daarover.
Want dat vind ik eigenlijk belangrijker dan zaken van één persoon.
Eén dingetje erover zeggen. Wat als het proces hem nu eens vrijspreekt? Ik weet toen ik eraan begon, ik heb een barbecue binnengevallen in Schoten met zwamworstjes uit te delen. Ik zou die kinderen gedwongen hebben. Er was niks van waar, maar dat stond allemaal in de kranten. Het is pas door een seponering dat ik mijn naam heb kunnen zuiveren. Dus ja, ik weet hoe dat systeem werkt. Eens dat je in die juridische mallenmolen geraakt en dat je in die pers begint, raak je niet uit. Dus geef hem nu het voordeel van de twijfel en we zullen wel zien wat het oordeel is van rechters. En daar kun je misschien later hebben hoe het oordeel van rechters gevolgd moet worden in de samenleving. Maar het tweede deel van uw vraag was minstens even interessant. Waarom, als ik het juist samenvat, is er toch zo'n focus op de islam? En geven we zo'n... Een negatief beeld over iedereen die de islam beleidt, is dat geen hinderpaal. En zijn we eigenlijk, een beetje vrij vertaald, niet zelf een struikelblok voor islamitische jongeren om zich aan te sluiten bij onze samenleving. Kort door de bocht. Van twee dingen één. Ik denk ten eerste dat ik moet benadrukken dat ik altijd het onderscheid maak, ook als partij, tussen een ideologie, een geloof, en de mensen die het beleiden. Ik zal een voorbeeld geven. Ik verwerp marxisme in ieder vezel, maar dat maakt nog niet iedere marxist een slechte mens. Ik ben tegen de islam, maar niet tegen iedere islamiet. En mensen van wat linksere signatuur, Mark, kunnen heel goed begrijpen dat je de paus of de katholieke leer heel hard moet kunnen beschimpen en belachelijk maken en bekritiseren. Maar de brave parochiaan die iedere zondag naar de mis gaat, of zelfs niet naar de mis gaat, dat is niet de boeman. Natuurlijk, waarom vitten wij nogal hard? Zijn we nogal gefocust daarop? Ik moet daar niet flauw over doen, ja. De cheerleaders van de islam, die zijn alom tegenwoordig in de media en in de politiek. Dus wij geven gewoon een tegengeluid. Want anders lijkt het alleen maar een thee met koekjesgodsdienst, waar alleen maar vrolijkheid en blijheid is. En dat is de realiteit natuurlijk ook niet.
Ja, dat laatste, dat deel ik. Men kan mij niet verwijten van naïef te staan tegenover verschillende vormen waarop de islam wordt beleden. Uw eerste argument deel ik niet, hoor. Het is moeilijk, vind ik, een onderscheid te maken tussen een religie en tussen de wijze waarop mensen die beleven. Want als men kijkt, eender welk geloof doorheen de tijd, het wordt bijna volkomen bepaald door hoe mensen het beleven. Ik denk dat er weinig is in de essentie van een religie die ondanks de variatie in belevingswijze dezelfde blijft. Het probleem met de islam is dat een aantal mensen hem beleven op een manier die incompatibel is met onze beschaving en onze levenswijze. En dus denk ik dat het heel belangrijk is van die idee te laten varen, dat je kunt verzetten tegen de islam en niet tegen de moslims. Ik denk dat we beter moet vertrekken van dat zijn onze medeburgers. En een aantal van hen dwalen, en dat gaan we blijven zeggen, en daar gaan we sterk tegen reageren. Je zei het, ja, sommige mensen beweren dat door de wijze waarop wij communiceren, dat ze zich misschien onvoldoende inschrijven in onze samenleving. Ik dacht dat je ging zeggen, zich onvoldoende inschrijven in onze partij. Want dat is natuurlijk ook wel iets, als men kijkt naar onderzoek, er zijn een aantal moslims die stemmen voor jullie. Hè. Jullie hebben, niet veel, maar jullie hebben een paar moslimstemmers. Maar wat veel opvallender is, is dat een groot deel, als je hun opvattingen bekijkt in opiniepeilingen, dat een groot deel eigenlijk de opvattingen delen die het gros van jullie kiezers delen. Die mensen zijn niet enthousiast over illegale migratie. Verre van. Die mensen willen een serieus asielbeleid. Niet een asielbeleid dat de poort wijd openzet voor illegale migratie. Zij zitten in eerste linie door de lasten van het groeiend aantal illegalen in de steden.
Criminaliteit zijn zij. Zij heel harde
criminaliteit. Zij zitten in de eerste linie. Dus ik denk, moesten jullie anders communiceren naar die mensen dat veel meer moslim voor jullie zouden stemmen. En misschien is dat een vraag die je moet stellen. Maar, hoe kunnen we naar die mensen toetreden in plaats van een vertoog te hebben dat zich vasthaakt aan een vaag idee, een algemeen idee van de islam, dat volgens mij niet bestaat. Religies variëren enorm over de tijd en het wordt bepaald door hoe eigenlijk de gelovigen het beleven en het uitdragen.
Ten eerste hoort u altijd, boer let op uw kippen als de vos de passie preekt. Ik hou niet van politici die hun programma zouden aanpassen om een bepaald kiespubliek naar de mond te praten. De CD&V, de CHEVE zijn er top in. Zitten voor één keer voor dat publiek, spreken ze aan. Ander publiek spreken ze B. Dus dat doe ik niet.
Ja, maar ik zeg niet naar de mond praten. Zij praten, zij zeggen hetzelfde als uw kiezer zal zeggen, voor een deel.
Maar ik denk dat er een perceptieprobleem gecreëerd wordt. Heel vaak horen zij standpunten van het Vlaams Belang via de media of via de vakbond en zo.
Dat klopt, ja.
En sociale media heeft dat een beetje doorbroken. Wat zien we nu heel vaak terug... Wat zien we terugkomen in mijn mailbox? De mensen die mijn berichtje sturen op Facebook, Instagram. Soms op grappige toon of zo. Ik ben het eigenlijk eens met u, meneer Van Grieken, of als grappige reacties. Ook hier ben ik het eens met het Vlaams Belang. Jammer dat ze me buiten willen, als mopje dan of zo. Maar je voelt dat daar een zeker raakvlak is. Maar ik kan niet anders dan toch uw analyse niet delen dat alle religies door de tijd anders beleefd worden. Dat klopt deels, maar er is een fundamenteel onderscheid. En ik hou niet van, ik ben een partijpoliticus en ik maak wetten voor burgers en ik ben niet bezig met een religie te bestrijden. Ik heb geen bekeringsdrang, ik voel geen religieuze strijd. Je moet maar proberen een gelovige te overtuigen dat God niet bestaat. Dat is verloren tijd, dat is leuk voor avonden te vullen, maar zeer vermoeiend. En ik deed vroeger, maar ik heb nu te weinig tijd voor, heel graag debatten in scholen waar heel veel allochtone jongeren zaten. Liefst zoveel mogelijk Marokkanen en Turken. En dan liefst dat er een paar luidruchtig zijn. Degene die het laatste riep. Of, en ik zeg, het probleem met islam. En zeg, ik ga dat uitleggen. Maar jij zei, als ik iets lieg over de islam, dan moet je hem onderbreken. Hè? En dan zei die meest franke Marokkaan of Turk, die zei, ja, ik zal het wel doen. Ik zeg, doe hè. Ik zeg, staat in de Koran het letterlijke woord van Allah, van de God. Als God heeft letterlijk gesproken. Ja. Ik zeg, het is al een groot verschil met christendom, want daar staat niet letterlijke woord in het Nieuwe Testament, maar vier interpretaties van. Ik zeg, ja. Ik zeg, twee. Mocht jij nu, dan wijs ik hem aan, ja, Jozef of Mo of zo, ik zeg, moet jij nu het letterlijke woord van Allah interpreteren? Ik zeg, geen geleerde, maar jij? Moet jij nu zeggen, ja, Allah zegt nou wel A, maar ik doe B. Oh nee, natuurlijk niet. Je mocht niet aan het letterlijke woord twijfelen. Ik zeg, nu komen we op punt drie, waarom er een verschil zit en er een probleem is met de islam en democratie. Wat als wij nu in democratie een wet stemmen? het parlement 50% stemt een wet. En dat gaat in tegen het letterlijke woord van Allah. Wie moet jij dan als gematigde of eenvoudige moslim, wie moet jij dan volgen? Het letterlijke woord van Allah, want dat is in 800 jaar niet veranderd. Meer dan 800 jaar niet veranderd. En dat is iets waar dat we ons wel bewust van moeten zijn, dat er een vorm van interpretatie heeft bestaan, meermaals zijn er bewegingen geweest binnen de islam, maar je weet ook allemaal dat die geëindigd zijn, Mark. Allemaal, er is geen ruimte voor.
Maar de drie punten die je nu opsomt, ooit zat het christendom daar veel dichterbij ook. Hè?
Ja, zeker. Ook maar het fundament dus was er al. Er was al een concept
een evolutie,
van discussie.
Dat misschien wel. En ook, het is zo dat doorheen zijn geschiedenis de islam altijd politieker is geweest. Hè? Maar het christendom heeft ook periodes gehad. Hè? Het christendom, hè? Ja. Het woord zelf zegt het. Hè? Dus ik vind dat verschil. Je hebt een punt hoor, daar zijn nuanceverschillen. En natuurlijk moet je afwachten hoe de verdere ontwikkeling loopt om te zien of die zich bestendigen, of dat blijft of niet. Maar ik vind dat het verschil niet mag overdreven worden. Het christendom heeft identiek dezelfde periodes doorgemaakt van meer een letterlijke interpretatie. Dat was trouwens ook een van de discussiepunten tussen de katholieken en de protestanten.
Dat zijn de islamieten van de katholieken.
In welke mate mocht je zelf de Bijbel gaan lezen en voor een stuk interpreteren.
Het is juist. Maar terug te komen op je vraag. Ik denk wel dat wij, ons migratiestandpunt, ik zeg het zo vaak dat ik het om een duur bijna niet meer authentiek kan zeggen. Ons migratiestandpunt van het Vlaams Belang, er zijn zoveel leugens over, maar de essentie is, we willen de migratie stoppen. Want we denken dat sommige wijken verzadigd zijn. Migratie moet gestopt worden. Maar met de mensen die er zijn, ongeacht hun huidskleur waar ze vandaan komen, zijn ze bleek, zijn ze zwart, zijn ze bruin, zijn ze pimpelpaars, het interesseert ons niet.
Ik denk dat laatste moet je duidelijker maken.
Maar er zijn drie groepen mensen waar we het niet mee doen. We zien later afmaken. Hè. Zij die er zijn om criminele feiten te plegen, daar gaan we niet Vlaanderen van morgen bouwen. Als je hier bent om enkel alleen maar te profiteren van de sociale zekerheid, bouwen we niet Vlaanderen van morgen. En als je hier bent, ja, dat kun je misschien verschillen van mening, Mark, om een extreme vorm van de islam aan te hangen. Waar je effectief vindt dat vrouwen minderwaardig zijn dan mannen en homoseksuelen mag bouwen, dan doen we het niet. Dus, en zelfs islamkritische scherpslijpers zoals Flip de Winter, die zeggen, ja, er zijn heel veel gematigde moslims, maar er is geen gematigde islam. En ik weet dat het moeilijk is voor een gelovige dat onderscheid te maken, maar onze kritiek is gericht op de ideologie, nooit op de mens. En ja, laten we ons daarin verschillen. Ik weet ook trouwens niet wanneer het Vlaams Belang plots daar de toon zou minderen, dat ze zich plots meer aanvaard zouden voelen. Is het soms niet gewoon meer een excuus?
Dat denk ik niet, dat suggereer ik niet. Ik zeg alleen dat ze misschien in grotere getallen voor uw partij gaan stemmen.
Ja, maar zeg daar nu niet te luid, want straks krijgt links het massaal als een hart. Dus, voor links is het nieuws. Kiesvee dat ze binnenhalen massaal. En voor de liberalen is het goedkope werkkracht. Ja, dus, migratie is het reserveleger van de kapitalisten. Alain de Benoist, die hij heeft geschreven. Vond ik een mooie samenvatting. Ja. Goed, zullen we ronde 2 gaan?
Oké.
Ronde 2. Pak er een van mij. Tom heeft een vraag voor de gast.
Ronde 2 is pak er een van mij. En dan bedoel ik deze keer niet de lekkere Cuba Libre, maar een vraag die ik voor u heb. Ik zeg, het is een titel die u een beetje haat-liefde verhouding met huisideoloog van de socialisten zijn. Ik heb in 2017 een boek geschreven. Het komt nog niet aan de enkels van uw prachtig boek. U kent dat trouwens, een beetje product placement. U kent trouwens, beste luisteraar, een boek winnen van Reset, van de heer Mark Elgardus. Na de uitzending gaat je die signeren. U kan een mailtje sturen naar tom.vangrieken@vlaamsbelang.org en een onschuldig hand trekt er 5 uit. En dan sturen wij een exemplaar op van dit boek, Reset. Maar dat was mijn punt niet dat ik aan het maken was. Ik heb ooit een boek geschreven, Toekomst in eigen handen, waar ik een nieuwe breuklijn beschrijf tussen globalisten enerzijds en nationalisten anderzijds, omdat ik zei dat de klassieke breuklijnen voorbijgestreefd zijn of toch minder van belang hebben, maar ook nog dat de oude ideologieën eigenlijk afgedaan hebben. En dat zeg ik niet zozeer met een waardeoordeel, gewoon een feitelijke vaststelling. Liberalisme, socialisme, Dat zijn eigenlijk ideologieën van de 19e eeuw die ten volle tot kristallisatie en uitvoering komen in de 20e eeuw en eigenlijk uitgevoerd zijn. Hebben die ideologieën nog een toekomst in de 21e eeuw? Dus meer specifiek, heeft eigenlijk het socialisme of de sociaaldemocratie eigenlijk nog een toekomst in de 21e eeuw? En voor het een beetje partijpolitiek nog te vertalen, dat is dus mijn hoofdvraag en de bijvraag, staan de socialisten eigenlijk in West-Europa niet voor de keuze? Kiezen ze voor een Deens model, een Flinkser model, sociale zekerheid in stand houden, maar een streng, bijna nul migratiebeleid? Of kiezen zij voor de complete multiculturele samenleving? Is dat eigenlijk de breuklijn waar ze voor staan? Dus de splitsing op de weg waar ze voor staan?
Een boeiende en een moeilijke vraag. Ik deel gedeeltelijk die analyse. Als gezegd, het zijn ideologieën die in de 19e eeuw eigenlijk vorm hebben gekregen. Sommige zijn eerder ontstaan. Liberalisme is een 17, 18e eeuwse aangelegenheid. Maar goed, ze hebben vorm gekregen eigenlijk in de 19e eeuw. En uiteraard in confrontatie met de problemen van die eeuw. Dat was de industrialisatie, de modernisering. Dat was de invloed van de kerk. En het verwerven van een seculiere staat. Een heel belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het liberalisme. Industriële revolutie en het aanpassen van het leven aan de industriële revolutie en van de industriële revolutie van de fabrieken aan het leven van de mensen. Hè, dat is wat de sociaaldemocratie heeft gedaan en de christendemocratie ook voor een stuk. Dus ze hebben inderdaad iets fantastisch gedaan. Ik vind vooral christendemocratie en sociaaldemocratie hebben samen in de 19e eeuw dat nieuwe fabrieksysteem dat zo verwoestend was voor het leven.
Ontwrichtend, compleet.
Ontwrichtend. Hè? De mensen zijn kleiner geworden. Hè? Elke generatie werd kleiner dan de vorige door de ontberingen van de industriële omwenteling. En ze hebben dat via wetten weten om te buigen tot een nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid geziene bron van welvaart. Hè? Dat is wat de industriële revolutie is. En het zijn de landen die het West-Europa hebben weten te volgen op dat punt, die welvaart hebben gecreëerd voor hun bevolking. Dus dat is een zeer grote verworvenheid. Maar dan inderdaad, dan kom je in de late 20e eeuw en misschien is dat model dan wel een beetje versleten. En ik denk dat ideologieën niet overleven of kunnen niet overleven. Ideologieën zijn gedoemd om te sterven als ze zich vasthouden aan hun vormen, aan hun oorspronkelijke ideeën.
Oh, de internationale, weet je wel.
Zo wordt dat ook al gezegd in de internationale. Dus maar dat is een gegeven. Een ideologie kan niet op die manier overleven. Een ideologie overleeft enkel als ze de fundamentele waarde die erin zit weet toe te passen op nieuwe problemen. En daar, denk ik, is het probleem van wat wij dan de traditionele partijen noemen, liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten, is dat ze die nieuwe problemen een paar keer hebben gemist. Ze hebben de opkomst van het groot klimaatprobleem, milieuprobleem, gemist. Daar is een nieuwe partij ontstaan. En ze hebben dan het probleem gemist dat ontstond door toenemende globalisering en vooral die neoliberale globalisering, de problemen die daaruit voortvloeiden. Ook dat hebben ze gemist. En daar, denk ik, zijn de nationalistische partijen naar voren getreden. Daar moet je een tekening bij gemaakt worden. Het is als een reactie op dat gebeuren dat men ziet overal in het Westen en verder buiten het Westen ook dat mensen terug belang zijn gaan hechten aan hun eigenheid, aan hun natie. Mm-hmm. En in die natie hoop hebben gesteld om iets te bereiken, om tegen de problemen waarmee ze werden geconfronteerd, die nieuwe problemen, nieuw houvast, om de eigentijdse problemen op te lossen. Klimaat, migratie, instabiliteit in de wereld en dergelijke.
Heel snel ontbreken, want ik wil dat er nog graag een antwoord op mijn vraag. Maar ik heb wel een bijvraag in uitleg. Waarom hebben ze dat gemist? Want bijvoorbeeld, als je kijkt naar sommige geschriften van socialistische voormannen, of belangrijke pamfletten van de Communistische Partij in Frankrijk, daar zie je gewoon dat daar een anti-migratiediscours in zit. Hoe lager je naar de basis gaat, of het middenkader van die vakbonden, van die ooit sociale partijen, merk je gewoon dat leefde. Hoe kan dat nu helemaal... Het moet toch echt doof en blind geweest zijn als socialistische partijtop om dat niet te voelen dat leeft?
De partijtop was niet zo blind. Hè? Want over Frankrijk, het voorbeeld is zeer duidelijk. Hè? De eerste grote betogingen tegen ongebreidelde migratie waren niet van het Front National Jean-Marie Le Pen, waren Georges Marchais en de communisten. Hè? Ja, ja. Dat was het. Dus het was heel duidelijk aanwezig in die middens. En dat is eigenlijk verloren gegaan. De communisten zijn verslagen geweest, zijn geabsorbeerd geweest door sociaaldemocraten. En sociaaldemocraten, christendemocraten, zijn eigenlijk heel sterk meegestapt met een liberaal verhaal. Hè? Laat ons de grenzen openen, want als kapitaal en goederen en diensten en mensen zich vrij kunnen verplaatsen, dan gaat dat bijdragen tot de welvaart van iedereen. Ja, dat is het verhaal dat bleek dan niet te kloppen. Ja. Achteraf, hè, dat draaide anders uit. En ik denk dat de reactie daarop, en dat is de basis waarop nationalisme is kunnen groeien. En het nationalisme is op verschillende manieren gegroeid. Niet alleen dat nationalistische partijen zijn naar voren gekomen, maar eigenlijk op het ogenblik dat hier overal werd gezegd van de nazistaat is achterhaald. Hè. We leven in postnationale tijden. Tegelijkertijd, mensen die de moeite deden van naar surveys te kijken. He, ook internationaal, de wereldwaardestudies enzovoort. Elk decennium dat die gedaan werden, nam nationaal gevoel toe. Nam het aantal mensen toe dat zei dat ze belang hechten aan hun nationale identiteit. Dat zei dat ze bereid waren voor hun land te sterven. Dat is al een heel zware uitspraak, hè? Oekraïners bijvoorbeeld zeiden dat en nu blijkt dat ze dat geen loze praters waren. Ja. Dus dat is wat er gebeurd is. En ik denk dat die traditionele partijen hebben dat gemist. Ik denk dat de liberalen dat moesten missen, gegeven de basis van hun ideologie. Ja. Het is heel spijtig eigenlijk dat de christendemocraten en de sociaaldemocraten dat gemist hebben. Want in feite, in hun oorsprong, zijn dat gemeenschapsdenkers, zijn dat gemeenschapspartijen. En zij hebben eigenlijk hun gemeenschap een beetje verlaten, hè, en hebben dat aspect van hun traditie eigenlijk laten verwateren. Hè.
Voor de christendemocratie klopt dat wel, zeker. We zijn ook want zij zijn de grote, zijn vooral leeggelopen. Enerzijds de groene beweging, wat ook uw gemeenschap, uw omgeving is. Vroeger zat de groene jongens vaak ook in die middens. En uw identiteit, en wij zijn als Nationalistische Partij, wij zijn diegenen die een sommige vormen van religie, eigen christelijke religie, aan het verdedigen zijn of gebruiken in tradities waar een CD&V zou moeten doen. Dat klopt zeer zeker, maar ik ben het niet eens met uw analyse. U zegt dat voor sociaaldemocraten of socialisten zo is. Want ik kan verkeerd geschoold zijn, maar ook in uw boek en uw lezingen en zo, omdat u nogal van links geschoold bent, maakt uw analyse vaak nog sociaal-economisch. En socialisten, marxisten, sociaaldemocraten maken nog altijd wel een... Hun samenleving delen ze op sociaal-economisch. En natuurlijk, als dan het aspect identiteit past niet in een economisch plaatje natuurlijk. Ja, ja. Dat is een nadelige bijwerking eigenlijk.
Dat is een ander probleem. Waar eigenlijk de socialistische bewegingen en partijen altijd intern over verdeeld zijn. De leiding van die partijen is heel sterk marxistisch geïnspireerd geweest. Met een enorme nadruk op het sociaal-economische. Mm-hmm. De leden hebben dikwijls anders gedacht.
Ah, ja.
De Eerste Wereldoorlog breekt uit en de leiders hebben nog een moment van te zeggen, ja, we gaan niet vechten, want naties, dat bestaat niet. Hè? Dus de arbeider heeft geen natie. Maar wat deden de arbeiders? Enthousiast het land verdedigen.
Dat is de implosie van het marxisme en internationalisme.
Dat is een gegeven sinds dus het begin van de 20e eeuw. Hè? Sinds voor de Eerste Wereldoorlog zien we dat. Hè? Dat is hetgeen dat in Duitsland geleid heeft volgens mij tot het nationaalsocialisme, omdat de leiding van de SPD, van de Socialistische Partij, dacht marxistisch, hè, en wou nooit de kaart van nationale fierheid trekken, van nationale eigenheid. Dus dat hebben ze volledig overgelaten aan het nationaalsocialisme. Ja. Hadden ze dat niet gedaan,
Ik denk dat het
de Duitse geschiedenis zou heel anders kunnen geweest zijn. Je kunt natuurlijk niet speculeren daarover, maar dat anders kunnen lopen. Dus die verdeling is daar al lang aanwezig. En inderdaad, vandaag kun je die dan misschien vertalen in die tegenstelling tussen cosmopolieten En dan meer gemeenschapsdenkers in die partij. En ik denk dat gemeenschapsdenkers dan toch meer zullen... Ik zeg niet letterlijk dat Deense model, hè, want dan moeten we daar in detail gaan over praten wat het is. Maar goed, hè, de richting daarvan, denk ik, is toch van een sterker gemeenschapsdenken. En de andere richting is meer cosmopoliet. En daarin is die partij, zijn al die partijen gespleten. En ja...
Kunnen die partijen nog die keuze maken? Ik wil je niet vastpinnen op de huidige Belgische politiek. Ik wil er ook geen uitspraken over laten doen. Maar kan een sociaal-democratische, socialistische partij in West-Europa die keuze nog wel maken? Het is maar een klein... Als ik zie hoe dat Labour in de Verenigd Koninkrijk... Ja, nu gelukkig, omdat Boris Johnson er een knubbel van maakt. Een externe factor, beetje revival kent, maar al tien jaar in diepe crisis zit. Als ik kijk naar Frankrijk, waar hebben de sociaal-democraten nog gehaald? Ja. 2%, 3%.
Ja. Er werd altijd gezegd Spanje, het grote, de hoop, waar ze nog nu in de regering zitten. Maar nu een groot deel van Spanje-Andalusië, dat de PSOE altijd in handen heeft gehad.
Vox
is nu PP een absolute meerderheid.
En Vox is er een sterke
Vox
bas.
Is vooruit, maar omdat de PP een absolute meerderheid had, is Vox dan toch niet mee gaan besturen. Hè? Dat,
er was wel een voorakkoord, heb ik mij laten vertellen.
Ik vrees dat ook een beetje. Ik stel me die vraag ook. Hè? Kan er nog gekozen worden? Is dat nog een mogelijkheid of is dat gedoemd om zich op te splitsen? Dat toch een deel van het electoraat gaat naar partijen waar het gemeenschapsdenken centraler staat en die tevens sociaal zijn, hè, die de zorgen van die mensen en de visie in termen van economische rechtvaardigheid ook verdedigen. En dan anderzijds een partij die dan gelijkt op onze huidige Groene Partij of op Nederlands GroenLinks, een zeer cosmopoliete partij, een beetje sociaal-liberaal eigenlijk. Hè.
Vooral heel woke ook.
En behoorlijk woke. Dus,
maar ik zal nog een extra vraag stellen, dat ik er zo... want ik wil echt proberen te vatten. Dus het... wat in een bepaalde strekking bij links, een dominante strekking, is het concept identiteit iets... Daar mee gelachen worden, eigen identiteit. Dat wordt weggerationaliseerd. Wij intellectuelen, wij zijn wereldburgers. Maar tegelijkertijd omarmen je dan zo net een woke-beweging en een multiculturalistisch ideegoed, wat net een doorgedreven identitaire concept is. Ik kan me niet vatten. Van laatst, het was een zomerse barbecue en er zei iemand: ja, maar Tom, ik heb helemaal niks met volkeren of zo. We zijn allemaal mensen en ik ben heel gehecht aan België. Ik zeg, maar dat begrijp ik nu toch helemaal niet. Of we zijn allemaal wereldburger of gezet voor België. En een Vlaamse levenvlag uithangen, daar krijg ik de boebelen van. Maar mijn beste vriendin is een fiere Turkse. En ja, toch interessant, die Turkse cultuur. En het doet pijn om het tussen mijn oren als ik dat hoor. Ja. Wat overeen zelf links, of maken zichzelf dat wijs dat ze wel culturen van op andere culturen omarmen en een verrijking zien, maar met de beste wil van de wereld geen Vlaamse identiteit of een Vlaamse cultuur kunnen waarnemen. Hoe gebeurt zoiets? Ik begrijp dat niet meer.
Ja, uit verwarring gebeurt dat natuurlijk. Er is een evidente contradictie nogal tussen te zeggen van ja, wij mogen onze cultuur niet benadrukken. Het is een beetje te nationalist en onguur nationalist van te spreken van je eigen cultuur, van wij. Maar iedereen die binnenkomt, moeten we wel multicultureel gaan worden.
Ja.
Daar zijn die culturen dan wel, moeten in hun volledige eigenheid dan gerespecteerd worden. Ja, ik denk dat mensen die gezond nadenken daar de contradictie toch van inzien. Hè? Dus dat,
ik heb mijn hand in tent proberen uit te leggen.
Maar dat is ook met identiteit... Dat is trouwens de reden waarom ik dat boek ben beginnen schrijven. Ik maakte me kwaad over eigenlijk de onzin die ik hoorde over identiteit. Dat daar veel onzin werd over verteld. En dan ben ik zelf beginnen terugstuderen van wat is dan identiteit en hoe zien mensen dat? En natuurlijk, als je het kalm bekijkt, moet je dat toegeven. De wokers, met hun focus op een totale identiteit opbouwen rond uw seksuele geaardheid of rond uw huidskleur of wat dan ook, zijn ook gemeenschapsdenkers. Dus het gaat om twee soorten gemeenschapsdenkers. Het verschil is dat niet. Het verschil is niet, het erge ligt niet in het feit dat mensen denken aan een gemeenschap. Het verschil ligt in welke gemeenschap kiest je. Welke gemeenschap kiest je? En als je zegt, wij gaan onze gemeenschap bouwen rond onze seksuele geaardheid, rond onze huidskleur, rond onze herkomst, ja, hoe gaat je daarmee leven? Hoe gaat je een toekomst uitbouwen? Je bent gewoon verdelend wat er bestaat op het niveau van landen. Dus er is iets bijzonders aan toch ja, de nationale identiteit. Ik zeg altijd, als je spreekt over een identiteit, zijn er twee belangrijke kenmerken daarvan. Het eerste is, hoe emotioneel zijn je ermee verbonden? En daar is best mogelijk dat een woker met zijn seksuele geaardheid even sterk verbonden is als jij met Vlaanderen verbonden bent. Dat is de emotionele component. Ja. Ja, bon. Maar dan is er een tweede component, en ik vind die heel belangrijk. Dat is, hoeveel handelingsbekwaamheid geeft die identiteit je? Een identiteit verwijst naar een gemeenschap. Mm-hmm. Hoeveel mogelijkheden om te studeren? Om werk te vinden, om goed uw leven, uw brood te verdienen, om te kunnen leven zoals je zou willen leven, om te leven in veiligheid, om wat welvaart en welzijn uit te bouwen. Hoeveel kansen geeft die identiteit u? En dan, als je rondkijkt in de wereld, zijn er, ja, bij ons, het gezin speelt daar een belangrijke rol in, en de andere rol is de staat. Bon. En dus, het tweede gegeven is dan, welke staten werken goed? Welke staten slagen erin van mensen ja, veiligheid en welvaart en welzijn te bieden, van een regering te ontwikkelen die effectief is, die dingen kan doen, hè, van economisch vooruit te gaan. Welke staten slagen daarin? En dan zie je dat de staten die kunnen steunen op een sterk gemeenschapsgevoel dat beter doen.
Die een homogenere samenstelling voilà. Hebben.
En dat maakt het gemeenschapsgevoel gemakkelijker. Maar ik vind dat een grote uitdaging. Dat is een uitdaging waar ik me wil voor inzetten. Ik denk dat we ook dat gemeenschapsgevoel kunnen creëren als je niet meer die homogeniteit hebt.
Dat gaat wel een inspanning zijn die 100 jaar gaat duren. Als je kijkt, de gastarbeiders die in de jaren 70 kwamen, van Italianen, Grieken, die geen islamitische component hadden. Ja, ik denk dat nu onze lijsten...
Het is niet vergelijkbaar. Maar, dat is de grote fout die we toen hebben gemaakt, van te denken dat hetzelfde is van mensen te laten komen uit Italië of uit Polen.
En dat is dus niet. Maar als ik nu kijk naar de lijsten die wij soms indienen in Limburg, ja, de helft van de lijsten zijn Italiaanse namen en Griekse namen, Vlaming zijn. Dus dat lukt wel, maar het duurt wel wat generaties. Het zijn een paar aspecten die meespelen. Niet iedere cultuur is even makkelijk implementeerbaar.
Absoluut.
En het tweede, de grootte van als samenleving om die op te vangen. Als er 10 Turken toekomen, dan is dat de volgende maand is dat in orde. Dat is de grootte der dingen die het steeds moeilijker en moeilijker maakt.
En dat is ook iets dat, ik vind, onvoldoende mensen beseffen dat wij hebben een massamigratie gekend vanaf het einde van de jaren 80. Hè? En het migratiesaldo is blijven groeien tot in 2010. En op die 30 jaar is de samenleving grondig veranderd, wat daar demografische samenstelling betekent. Dat is een enorme uitdaging. Het is een enorme uitdaging om in zo'n samenleving dat gevoel van gemeenschap te creëren, om mensen daarin op te nemen. En ondertussen hebben wij een migratiebeleid dat er geen is. En dat is het grote probleem. Het asiel wordt misbruikt voor illegale migratie. We hebben nog altijd te maken met massale illegale migratie. We lopen altijd achter met te zeggen, we hebben dan geen opvangplaatsen voor asielzoekers, maar we zullen daar ten eeuwige dagen in achterlopen. Daar ligt de oplossing niet in het uitbreiden van... Ja, weet je wie dat al gezegd heeft? Ik denk 30 jaar geleden, Miet Smet. Was toen staatssecretaris van maatschappelijke emancipatie, heette dat toen. En Mitch Smet zei, toen ze die vraag kreeg, zei, er was weer een tekort aan opvangplaatsen, zei, maar daar ligt de oplossing niet. De oplossing ligt erin van een degelijk migratiebeleid te hebben en van degenen die hier niet moeten zijn, terug te sturen.
En dus, in dit land, Mark, ja, als je
30 jaar geleden of zo was dat.
Maar de analyses zijn niet fundamenteel veranderd, 30 jaar geleden tot nu, en in dit land, en dat is zoals je zegt een geen migratiebeleid, wij zeggen altijd al lachend, wie papieren krijgt in dit land, die mag blijven. En wie geen papieren krijgt, die blijft ook. En dat is zoiets, als je kijkt, u woont in Brussel, het leger illegaal is ongezien.
Het verschil is veel groter dan dat. Wie legaal wil migreren, moet wachten op zijn papieren, heeft geen beroepsmogelijkheden, geen toegang tot OCMW-steun, geen toegang tot een advocaat voor zijn belangen te behartigen, die gewoon illegaal binnenkomt en zegt, ik ben vluchteling, heeft dat wel altijd allemaal.
En dan begint dus heel de procedure te lopen.
Het verschil tussen de reguliere migranten en de illegale migranten is heel, heel groot, wat de privileges betreft.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, is een oud spreekwoord, een oud van spreekwoord, maar dat klopt ook gewoon. Streng zijn aan de Europese buitengrenzen, en als dat niet doen aan uw eigen grenzen, is veel rechtvaardiger dan de situatie waar we vandaag in zitten. Dat is
niet alleen rechtvaardiger, ik denk ook menselijker.
Zeker menselijker. Want zolang we een open grenzenbeleid blijven voeren aan de buitengrenzen van Europa, gaan mensen hun geld en hun leven geven aan mensensmokkelaars om hun leven te riskeren. Voilà. Ik zeg altijd als betaalde, en dan worden de multiculturele links worden altijd heel boos. Ik zeg, open grenzen veroorzaakt dode mensen. Gesloten grenzen is het meest humane dat er is. En dan zie je het ontploffen tussen hun oren, maar het is gewoon zo.
Ja, het eenvoudige gegeven is dat wat wij nu doen, het beleid dat wij nu voeren, is eigenlijk een soort incentive van waag uw leven en dat van uw kinderen. En als je het overleeft en hier binnen geraakt, dan kun je blijven.
Ja. En dat is een zo verkeerd signaal.
En dat is een verkeerd, en dat is een onmenselijk beleid.
En dat is niet goed voor de mensen die hier van de autochtonen zijn, maar ook de mensen die wel legaal die weg hebben gevallen. Die zeggen, ja, waarom hebben we dat wat gedaan? Dus?
Als ik slecht gezin ben, omschrijf ik dat als het hedendaagse bloedspel. Hè? Dat is het.
Ik heb trouwens een quote van u gevonden, dat u de scherpste dingen er hebt moeten uithalen uit uw boek. Dat u nog veel dingen er hebt moeten uithalen.
Nee, niet van iemand.
Van uzelf. Kan je zo eentje zeggen dat u er niet in de boek staat?
Niet van mezelf, maar mijn echtgenoot heeft dat ook gelezen. En soms zei die Mark, hè, ça va. Hè.
Ja. Wat is er zo uitgemoeten?
Ik herinner me dat niet meer. Dat waren meestal adjectieven of korte tussenzinnen. Als ik een toestand die ik beschreef, dat ik dan een beetje kwaad werd en me dan liet gaan tot wat agressievere taal. En de mensen die met mij hebben meegelezen, zeiden dan geregeld, maar als je dat nu genuanceerd zegt, gaat het misschien nog meer impact hebben.
Ben je trouwens tevreden over de impact van je boek? Ik vind het immens.
Ja, ik ben daar zeker tevreden.
Had je het verwacht op voorhand?
Nee. Dat. Want ik dacht, 600 pagina's. En het is ook geen gemakkelijk boek. Hè. Je moet er je aandacht bij houden.
Het is vlot geschreven. Ik ben er nog niet helemaal door. Maar het is vlot geschreven. Maar de inhoud is natuurlijk wel... Het is niet voor met twee jengelende kinderen rond u te lezen. Het is
ik zou niemand aanraden van het mee te nemen naar het strand in de zomer. Maar, maar natuurlijk ben ik tevreden met de impact. Ja.
Weet u hoeveel er al verkocht zijn?
Ja, dat moet iets meer dan 10.000 zijn. Ja,
dat is voor Vlaanderen, voor een politiek durf in het slecht. Dus en ik moet nog eens reclame maken dat ze 5 exemplaren kunnen winnen door een mailtje te sturen naar tom.vangrieken@vlaamsbelang.org. Volgende keer moet ik er beter over nadenken. Misschien een leuke prijsvraag of zoiets. Of iets dat ze moeten opsturen of zo. Als derde ronde is het wie gaat de rekening betalen?
Ronde 3. Wie gaat de rekening betalen?
En in die derde ronde blikken we eigenlijk vooruit. We hebben deze keer het wat meer opengelaten in het voorgesprek. Gewoon een vooruitblik. Is de toekomst nu positief of is de toekomst nu negatief voor de volgende generaties?
Dat is toevallig iets waar ik veel onderzoek over gedaan heb. Beginnend in 2006, ook een groot onderzoek in 2012. Sindsdien nog ook in Nederland daar onderzoek over. Hoe zien de mensen eigenlijk de toekomst? En dan moet men een onderscheid maken tussen hoe zien de mensen de toekomst van hun samenleving, hun gemeenschap, en hoe zien de mensen hun persoonlijke toekomst. En wat we zien sinds 2006 al, en dat was in Vlaanderen bijzonder sterk in 2012. Ik zeg Vlaanderen, maar dat was een onderzoek over België, dus ook in Wallonië. Wat we ook zien in Nederland vandaag, wat recent onderzoek in Vlaanderen dan ook weer aantoont, is dat mensen een heel zwart toekomstbeeld hebben wat hun land, wat hun gemeenschap betreft. Dus met inkluis van terugkans op oorlog. En ik herinner me de eerste keer toen dat werd vastgesteld, waren er veel experts die zeiden, dat was een Nederlands onderzoek, och nee, oorlog in Europa, 30% van de mensen denkt dat dat mogelijk gaat zijn, maar waar halen ze dat? Dat is toch te pessimistisch. Ja. Dus oorlog in Europa, oorlog waarbij Europa betrokken wordt, tussen Amerika en China, inzet van kernwapens, economische achteruitgang, afbouw van de verzorgingsstaat, toenemende onveiligheid, oncontroleerbaar worden van de migratie, gewelddadig worden van de conflicten tussen bevolkingsgroepen, enzovoort, enzovoort. Dus een gitzwart toekomstbeeld. Dus ook natuurlijk het klimaat en de rampen die daaruit uit voortvloeien. Maar wat we vroeger zagen, 2006, 2012, ook nog 2016, zag ik nog een onderzoek in die richting, was dat aan de ene kant, zeker jonge mensen hadden dat beeld van een gitzwarte toekomst voor het land, maar dachten dat ze zelf nog gingen redden. Uh-huh. Voor hen zelf ging het nog wel gaan. En het Nederlandse Sociaal Cultureel Planbureau dat soort onderzoeken ook heeft gedaan, had als titel, met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Dat was het idee. Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Vooral de jongeren onder de 30 dachten dat. Vandaag in de laatste onderzoeken zien we dat dat gedaan is. Mensen beginnen zowel een zeer pessimistisch toekomstbeeld te hebben voor de samenleving en de gemeenschap, als voor zichzelf. Zeker eens de 30
met ons
voorbij.
Gaat het slecht en verdorie ook met mij.
Voilà, met ons gaat het slecht en met mij gaat het ook slecht. Hè? Ja, ja. Dus, en dat is natuurlijk een veel gevaarlijker situatie. Dus als we spreken over de toekomst, ja, ik zou uit die onderzoeken, die lange lijsten van 2030, dingen kunnen opsommen waar het slecht mee gaat. Maar de kern daarvan, volgens mij, is niet zozeer die gebeurtenissen op zich. Want soms wordt gezegd, de mensen hebben een te negatieve voorstelling van wat er gebeurt. Ik denk dat dat op weinig vlakken het geval is. Want elk van die dingen waar ze zich zorgen over maken, daar bestaan stapels rapporten om aan te kaarten dat daar een gevaar is. En daar waar de experts dachten, waar halen ze de oorlog in Europa? Ja, we zitten met oorlog in Europa. Dus ik denk dat er niet moet getwijfeld worden aan het feit dat de mensen dat juist zien. Dat valt me trouwens als socioloog op. De mensen zien het dikwijls juist, veel meer dan...
De massa ziet het vaak juist, de experten.
Ja, inderdaad.
Recent hebben we er nog een groot voorbeeld van gezien toen we allemaal in lockdown zaten.
Mensen zien het dikwijls heel, heel juist. En hier ook. Wat nieuw is vergeleken met vroeger, denk ik, is niet dat die uitdagingen er zijn. Zijn er wel meer dan vroeger, denk ik. Europa zit in een moeilijke fase. Maar het is vooral dat ze het gevoel hebben dat ze niks meer kunnen tegen doen. Dat gevoel van machteloosheid daar tegenover. En dat is eigenlijk wat mij zorgen baart.
Ik zou zeggen dat ik dat gevoel niet deel, dat is niet waar. Ik denk dat ik weet niet of ik onder de jongste generatie nog val. Ik ben maar 35.
Een
beetje goede wil ben ik nog wel. Maar de voorzittersjaren tellen dan weer dubbel. Voor een pensioendebat of zo. Ik denk dat mijn generatie, en zelfs jonger, denkt, er gaat geen pensioen voor ons zijn. Het idee, dat halen we niet meer. Zo'n typisch voorbeeld. Ik denk ook wel dat mijn generatie pessimistisch is over conflicten in hun eigen land of internationaal gezien. Ik denk dat u er allemaal wel gelijk in hebt. Maar toch, om toch wat twee argumenten tegen te werpen, laten we er één van uitlichten. Dat het ook maar is van welk standpunt je het bekijkt natuurlijk. Want als je kijkt welke welvaart we nog steeds opzitten en welke luxe, en we gaan nog allemaal 2 of 3 keer per jaar op reis. En is het maar ook relatief hoe zwaar het is. Dat je niet meer kon reizen, we hadden allemaal in lockdown, ontdekten we plots sociale contacten en ontdekten we andere dingen. Een mens is veerkrachtiger dan dat je denkt. Vaak op de meest moeilijke momenten zie je hoe veerkrachtig een mens en creatief het is. Dus ik denk ook wel... ik geef u gelijk omdat ik ook denk dat we in heel decadente tijden leven. Ja. Waarbij ik denk dat we ook een samenleving zijn geworden zonder waarde. En een samenleving zonder waarde zonder financiële waarde, maar iets dat echt waarde heeft. Als je geen waarde hebt, heb je een waardeloze samenleving. Dus we hebben een grote welvaart, decadentie, maar zonder waarde. Dus onze welvaart is waardeloos. En dat is iets, en mijn tweede punt dat ik bij aanmaak, is ook door het doorgedreven neoliberalisme, egoïsme en individualisme, zijn de problemen waar de jongste generatie mee geconfronteerd wordt. Ja, het leven is niet zoals op Instagram en in de boekjes. Waardoor ze heel sip zijn. Ik ben het wel eens, de grote bewegingen, waar voor ons uiteraard massamigraties, de economische problemen waarop afkomen, het herschikking van geopolitieke machten, het einde van cycli dat je meemaakt, zeker. Ik kijk de toekomst ook met veel problemen tegemoet. Maar tegelijkertijd kan ik niet mee in de jammertjescultuur, waar we vandaag de dag in balans zijn, van, oh, zit je in de put? Allemaal met z'n allen kijken naar in de put. En hoe voelt je in de put zitten? Dus ik vind dat het een beetje moet nuanceren, dat er ook te snel heel jammerig wordt gedaan.
Maar ik pleit er niet voor meegaan met dat gevoel. Hè. Ik ben trouwens heel blij dat jij als partijvoorzitter zegt, hè, we moeten ons daar niet bij neerleggen, hè, want dat is de houding die we moeten aannemen. En ik denk ook dat dat gevoel veel te maken heeft, hè, dat je daar gelijk hebt, met dat uit de hand gelopen individualisme. We moeten beseffen, en dat heeft ook een grond. Hè. In onze samenleving, mensen hebben nog weinig kinderen. Dus elk kind is heilig. En dus elk kind wordt opgevoed alsof het middenpunt van de wereld is. Ja, dan komt dat kind als volwassene in de wereld te staan. En plots ben je daar niet meer het middenpunt van de wereld. Hè? Dus soms ben je maar een heel klein radertje in die wereld. En dat
mama, zei ik naar de maan kon als er het is nu niet één, je kunt niet tot 10 tellen. Dat is nu de realiteit.
Nee, en dus dat is onderdeel van natuurlijk die cultuur van ongerustheid. Maar ik denk dat het erop aankomt van precies te zeggen, hoe kunnen we daaruit geraken? Hoe kunnen we die grote uitdagingen die er zijn, hoe kunnen we die aan? Het heeft geen zin, denk ik, die uitdagingen te ontkennen. Het heeft geen zin van te ontkennen dat Europa omgeven is door een gordel van vuur. Het Midden-Oosten, Noord-Afrika staat bij manier van spreken in brand. Dat zijn wankele staten of al omgevallen staten.
Met demografische tijdbom.
Met de demografische tijdbom in Afrika, dat komt op ons af. Amerika kan Europa niet meer verdedigen. Die tijd is voorbij. Er zijn nieuwe wereldmachten, nieuw durven. Dus al die dingen zijn heel reëel. Maar ik denk dat wat we nodig hebben, zijn meer mensen die zeggen, we kunnen daar wel iets aan doen. We moeten de problemen niet ontkennen, die zijn heel reëel, maar we kunnen er iets aan doen. En dan kom ik toch terug op wat we daar straks over hadden. Waarom dan, als we al een groot probleem hebben van opname van nieuwe bevolkingsgroepen in onze samenleving, zo een belabberd migratiebeleid. Zo een feitelijk open grenzenbeleid waar mensen maar binnenkomen. En dikwijls valt het mij toch ook op dat de mensen die daarvoor pleiten, die zich verzetten tegen elke poging om die grenzen een beetje, migratiebeleid een beetje te doen werken, die grenzen een beetje te bewaken, zich daartegen verzetten, ja, die hebben ook een verhaal over onze beschaving en onze cultuur dat ontmoedigend is. Hè. In hun ogen zijn wij niet de beschaving van de democratie, de beschaving van de vrije meningsuiting, de beschaving die streeft naar gelijkheid, die de verzorgingsstaat ontwikkelde om reële gelijkheid en gelijkheid van kansen te brengen, om gelijkheid van mannen en vrouwen te brengen, om mensen volgens hun seksuele geaardheid rechten te geven op het leven dat ze willen leiden. Nee, dat zijn wij niet. Wij zijn de samenleving van kolonialisme, uitbuiting, patriarchaat, homofobie enzovoort.
Het cultuurrelativisme heeft zoveel ook kapot gemaakt.
Dus dat is werkelijk een techniek van ontmoediging die systematisch wordt gevolgd. Waarom laten we dat toe? Elk land, elke gemeenschap heeft in haar verleden donkere en lichte pagina's. En
iedere mens
heeft dat. En ik ben er geen voorstander van die te vergeten.
Je
moet een beetje kunnen vergeten, maar niet te veel. Die donkere pagina's, dat is om van te leren. Die lichte pagina's, dat is om verder op te bouwen. En dat wordt daar onmogelijk gemaakt. Dus ik denk dat we daar veel harder moeten optreden. En daarom zei ik in het begin ook, de vijand zijn niet de moslims. De tegenstander zijn de mensen die dit willen. Die niet willen dat wij als gemeenschap ons afbakenen, dat we onze grenzen kunnen bewaken, dat we onze eigenheid kunnen bewaken, dat wij kunnen zeggen, kijk, dit is het verleden waarop we staan en we mogen daar fier op zijn, daar kunnen we op verder bouwen. Dat zijn onze tegenstanders.
U gaat me niet geloven, maar ik wil het niet zien. Ik heb het over laatst nog eens bij de herverkiezing van onze jongerenvoorzitter gebracht. Ik heb zo een toespraakje. Een reden voor dat ik altijd opnieuw gebruik als ik voor nog jongere mensen dan ik spreek, dan zie ik altijd de grootste gevaren van onze samenleving, als Vlaams volk of zo, is niet massamigratie of islamisering, is zelfhaat. Ja, in het boek dat ik heb geschreven, heeft een collega van u, professor Holst, ook geschreven. Opdracht, nationalisme is niet hetgeen dat je haat of dat je verafschuwt buiten je dingen. Is wat doe je er zelf aan? En het is die doorgedreven zelfhaat. Weg met ons standbeelden die weg moet. Waarom moet er lessen geven voor in het Nederlands? Waarom hoeft dat allemaal? Waarom moet de overheid in het Nederlands communiceren? Natuurlijk, ja, je kunt alles wegrelativeren en zo. Maar voor iets staan, hou vastgeven, handvaten geven, dat is echt zo fundamenteel. En ja, is onze samenleving niet perfect in onze cultuur, ja, dat zal wel, dat is er geen. Maar ik durf wel met recht en reden zeggen dat die 200 jaar beschaving, en gegrond in meer dan 2000 jaar beschaving, dat die superieur is, op geen enkel moment, geen enkel tijdsgewricht in de geschiedenis, op geen enkel punt op aarde, zijn we zo welvarend economisch, maar ook cultureel, wetenschappelijk, gelijke rechten voor vrouwen, al die dingen is ongelooflijk. En de eerste die hier dan toekomt, daar zeggen sommigen dan tegen, goh ja, hè, doe maar wat. Ik ben ook altijd van oordeel dat onze ideologie als Vlaams Belang de meest inclusieve is. Dat klinkt misschien wel raar voor u, dat wij de meest inclusieve van alle politieke partijen zijn. Ik kan je dat uitleggen. Wij leggen de lat zeer hoog, Mark. Dat klopt. Ik ga niet zeggen dat wij de meest ontvangende politieke partij zijn voor nieuwkomers, voor onze samenleving. We willen de lat heel hoog leggen wanneer je onze nationaliteit verwerft. Maar eens je onze nationaliteit verwerft, zet je deel van de club. Dat is bij andere partijen niet zo. Al de partijen die zich zeer inclusief noemen, en wij zijn voor iedereen, die komen allemaal tijdens de verkiezingen met een foldertje of in dingen. Dit zijn onze allochtone kandidaten. Of Bart de Wever, Theo Franke, die zegt, ja, ik ben zowel de meer als een goede minister, want ze is een allochtoon die dan daar zat. En ik zeg, maar jullie zijn allemaal geen inclusieve nationalisten of mensen. Jullie blijft maar mensen herleiden tot hun afkomst. Wij hebben ook allochtonen op onze lijst staan, maar geen haar op mijn hoofd eraan denkt om een bladje te maken met Vlaams Belang. Dit zijn onze allochtone kandidaten. Want dan gaat dat in tegen het ideologische dat je uitwerkt? Ja, men kan ons verwijderen dat wij de lat hoog leggen en misschien minder ontvangend zijn voor nieuwkomers. Dat is zeker waar, omdat wij vinden dat het probleem al groot genoeg is als massamigratie erop te nemen. Maar eens bij de club leeft dat niet.
Ja, ik vind het ook belangrijk van dat internationaal te bekijken. En dan denk ik dat je van nationalistische partijen in het algemeen kunt zeggen dat zij eigenlijk grotere voorstanders zijn van diversiteit.
Ja.
Want veel van die anderen, die willen dat de ganse wereld hetzelfde denkt. Hè? Dus dat kan niet dat de Polen andere opvattingen hebben over seksuele geaardheid als de Zweden. Hè? Dus de Polen moeten razendsnel Zweden worden. Hè? Dat is het Europese project. En dan zie je toch daar dat nationalisten zeggen, ja god, hè, wij gaan in onze gemeenschap doen wat bij ons de meerderheid wil, maar wij gaan de meerderheden in andere gemeenschappen respecteren. En ik denk dat dat een groot respect is voor diversiteit en dat dat in de huidige wereld ook een noodzaak zal worden om te overleven. Hè? Want de tijd dat het Westen zijn visie op normen en het goede leven aan iedereen kan opleggen, die is voorbij. Hè?
Omdat we niet meer de wil hebben om dat te doen. Beeld win dat we dat nog wel zouden willen, maar dat begint eerst bij onszelf. Dan gaan we eerst terug trots moeten zijn erop.
Ja,
en we hebben niks meer om aan.
We kunnen het niet.
Wat gaan wij nu nog aanbieden? Ze lachen met ons. Ja. Dus.
En in die context ook is het ook iets belangrijks, want dat zien we ook. Die sfeer van ontmoediging, vind ik, begint te vreten aan de motivatie van jonge mensen. Ik las over laatst dat de mensen die iets studeren, waarmee dat je kunt bijdragen aan ICT-ontwikkeling, aan digitalisering, aan artificial intelligence, dat dat aantal stagneert. Dat daar geen toename meer in is. Terwijl, nochtans, dat is iets waar naar gezocht wordt, die mensen zijn gevraagd. De mensen die dat studeren zijn gegarandeerd van een goed leven te hebben. En toch geen toename daarvan. En ik denk dat dat te maken heeft met die ontmoediging van onze cultuur is uitgeteld, wij kunnen het niet meer. En dat, denk ik, is een hoofdopdracht voor partijen om daartegen te
We hebben eigenlijk leiders nodig, politieke leiders, ongeacht van welke politieke strekking, die terug durft het volk of de samenleving, de mensen, een opdracht te geven.
Opdracht
je hebt
geven.
Iets gekregen van je voorouders, iets dat waardevol is. Maak er iets van beter. De taak ligt bij u. De toekomst begint bij u, je moet er iets van maken.
Rechten en plichten.
Goed, dan zijn we eigenlijk bijna aan het einde met deze mooie gedachte, het einde van deze podcast. En dan gaan we die Can Cuba Libre leeg drinken. Maar de allerlaatste stop is...
Zal ik bijschenken?
Ik ga het proberen. U mag zo niet aan de bel trekken. Je mag ook eerst... een beetje... Voilà. Alsjeblieft. En dan mag u voor de allerlaatste fase van deze podcast aan de bel trekken, want de laatste ronde is tournee generaal met stelling.
Dan gaat je me kwalijke vragen stellen.
Zullen we zien. U bent een caféganger. Als u weet dat u de bel zo stil moet krijgen, dan heeft u nog wel eens gedaan.
Tournee generaal.
Goed, ik geloof dat het een 6 of 7 stellingen zijn. Ludiek, soms met een politieke insteek. Het siert u als u probeert een keuze te maken. Het zijn altijd dilemma's of dingen om de gast een beetje beter te leren kennen. Ben je klaar voor Mark? Is Mark Elgardus een kattenmens of een hondenmens?
Ik hou van alle beesten, inclusief varkens. Maar op dit ogenblik heb ik katten, dus nu ben ik een kattenmens.
Okay, maar heb je vroeger ook honden gehad? Of altijd?
Nee, omdat ik in stad woon, ik vind dat dat niet zo goed gaat met honden. Maar als ik ooit op de buiten ga wonen, dan komen er honden.
U moet kiezen, president is er in een republiek of een koning?
Dat hangt af of die er al is. Hè?
Er geldt geen revolutionair meer in de uitproeven van Merkel Gardens.
Nee. Als het naar het Belgisch Koningshuis gaat, dan zie ik daar nog een aantal functies voor. Hè? Ook in een confederale structuur. En dus ik weet niet of we dan per se een president moeten. Als je natuurlijk met een wit blad begint, dan past een president veel beter bij mijn opvatting van volkssoevereiniteit.
U had een heel discours over soevereiniteit.
Ja, inderdaad.
Tijd dat de koning nog zijn macht krijgt.
Ik wist dat je dat ging zeggen, dus ik heb daar een beetje geanticipeerd.
Je moet opletten. Volgende stelling. Voorzitter Rousseau of voorzitter Louis Tobac?
Rousseau.
Zijn omdat je ruzie hebt gemaakt, laatste interview met Louis?
Nee, maar...
Je moet het niet specificeren. Maar...
Rousseau is jong en succesrijk. Dus.
Goed. Vrijzinnig liberalisme of een sociaal voelend nationalisme?
Dat laatste.
Een goed glas bier of een goed glas wijn?
Wijn.
Wijn. Rood of wit? Of... Daar discrimineert u niet.
Meestal rood.
De SP of vooruit?
Ik zie geen groot verschil.
Oh, ga maar eens zo. Ik heb eerst een compliment gegeven en nu weer een veeg. De UGent of de KU Leuven?
UGent dan.
Toch het vrijzinnige nog altijd zo wat. Toch het vrijzinnige.
Ja, toch. Ja.
En dan, last but not least, maar het is een eentje. Sint-Truiden of Schaarbeek?
Schaarbeek.
Want de luisteraars weten niet, u hebt eigenlijk Limburgse roots.
Ik heb Limburgse roots. Ja. Ik ben in Sint-Truiden geboren, heb daar geleefd tot mijn 11e en iets. Ja. En mijn familie is daar gebleven. Ik was een nakomertje. Mijn broer was 22 jaar ouder. Is onlangs gestorven op 94-jarige leeftijd. En is altijd in Sint-Truiden gebleven. Dus ik ben dan geregeld naar Sint-Truiden gegaan. Ik hou van die stad. Maar ik kan me niet inbeelden dat ik daar zou kunnen leven. Dus ik ben te stedelijk daarvoor. En als ik aan de stedelijkheid voorbij ben, wat ik langzaamaan ben, dan zou ik liever dan echt in de wijde natuur gaan wonen.
Zou je dan terug richting Limburg zijn of de mooie Vlaamse Rent, Pajottenland?
Mocht ik nu hier in België ergens anders dan in Schaarbeek gaan wonen, zou ik graag in het Pajottenland wonen. Ja, dat is de...
Maar u hebt wel plannen voor het buitenland te gaan. Welke streek rust?
Als ik naar het buitenland ga, dan is het naar Spanje, Zuid-Spanje.
Zuid-Spanje.
Andalusië, ja.
Andalusië. Met die PP die er nu net...
Ja.
Maar ik ben ongelooflijk bedankt om te komen naar mijn podcast. Ik hoop dat u een beetje interessant vond.
Graag gedaan, ja. Het was...
En ik ben ongelooflijk vereerd dat u
echt een...
Je bent altijd welkom in mijn café. En u, beste luisteraar, bent van harte welkom om weer te luisteren naar een nieuwe aflevering van Toogpraat. Vergeet niet ons te volgen op de diverse kanalen en te abonneren. Bedankt en tot de volgende.
Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke-onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen. En dat is niet ons probleem.